De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk leeft. Vandaag kan u verder luisteren naar het gesprek met vicaris-generaal Steven Wielands. Het is een persoonlijk gesprek. In het vorige deel hebben we het gehad over de periode tot aan zijn priesterwijding. En vandaag zullen we het hebben over de zendingen die hij nadien ontvangen heeft.
Dus mijn eerste zending toen ik uit Rome kwam was een zending in de parochie en het onderwijs. Een gecombineerde zaak. Drie kleine Brusselse Nederlandstalige gemeenschappen. En dan kreeg ik ook een halftijdse opdracht in het secundair onderwijs, in het humaniora, maar toen heette dat al volmondig secundair, in een Brusselse realiteit. Dus leerlingen die van een anders dan Nederlandstalige oorsprong waren, ook al waren ze in het Nederlandstalig onderwijs, maar ook de geloofscontext was anders. We hadden een gemengd publiek. Ook andersgelovige leerlingen maakten deel uit van de klasgroepen waar ik les aan gaf. En ik ben dan ook in mijn taak, in het onderwijs, ben ik dan gegroeid van leraar naar leerlingbegeleider. Op dat ogenblik was dat zo'n beetje een item dat zich ontwikkelde in het onderwijs, dat daarnaast de kennisoverdracht ook moest aandacht zijn voor het welzijn van de leerlingen, hè, die soms andere vragen hadden waarmee ze niet terecht konden bij hun leerkrachten. En ik werd daar dan toch wel een beetje voor vrijgemaakt in twee momenten. Hè. Eerst zo als begeleider voor nieuwe en beginnende leerkrachten en dan ook voor leerlingen. En dat heeft mij doen groeien van een louter lesopdracht naar een schoolopdracht die eigenlijk met les niks meer te maken had. En ik zat dus eigenlijk in die begeleiding van. En juist die begeleiding heeft mij op een andere manier dan zo de klassieke manier doen aanvoelen welke waarde een priester kan hebben, ook, ik denk zelfs ook vandaag nog, binnen het onderwijs. Omdat je daar op een getuigende manier, zonder opdringerig te zijn, zonder te uitdrukkelijk te zijn of zo, maar door je aanwezigheid kan je wel iets betekenen voor mensen. Je bent aanwezig bij de mensen en in die aanwezigheid kan je iets van je zorg. Ik geef je een heel concreet voorbeeld. Op het einde van een schooldag stonden leerlingen aan mijn deur omdat ze onhandelbaar waren in de klas. En dan werden ze uit de klas gestuurd. En dan moesten ze bij mij komen met de intentie van, gaat dan maar bij meneer Wielands, zoals men dat dan zei, gaat men daar bij meneer Wielands een straf halen. In het begin, ja goed, deed ik omwille van de collega's, speelde ik dat vlot mee. Maar ik zag ook wel heel snel in dat absoluut pedagogisch geen enkele impact had, die straf. En dan heb ik mij Salesiaans en Don Bosco gewijs gewijzigd in de zin van, als ik dan mijn deur opendeed, dan zei ik van, je moet die leerling graag zien. En dat is helemaal iets anders dan je deur open doen en zeggen, er staat er daar één op straf te wachten. En dan deed ik de deur open, in mijn hoofd, je moet hem graag zien. En die straf werd een gesprek. En zelden kwam het nog tot een straf. Want dat gesprek had mogelijk meer, zeker op wat langere termijn, meer invloed dan die straf. Want die liep zo van hen heen. Hè. Sommige leerlingen waren zo snugger dat ze een straf op voorhand hadden gemaakt en die kwamen dat al afgeven, terwijl ze bij mij aan de deur stonden. Dan denk ik, ja, dat is de grens die de pedagogie bereikt met straffen. Hè. Maar die ervaringen, hè, die gesprekken met leerlingen, die waren enorm rijk. Hè. Ik zei vaak, dat zijn zo, zonder dat daar het sacrament van de biecht mee gemoeid was, waren dat biechtmomenten. Hè. Luisteren naar leerlingen, en waarom doe je dat nu? Wat heb je daar nu als voordeel aan? Zo? Ja, ik heb dat altijd bijzonder verrijkend gevonden voor mijzelf. En ik hoop ook een beetje voor die leerlingen.
U vliegt terug. Of warme herinneringen ook aan de tijd in het onderwijs?
Absoluut. Hè. Moest het anders gelopen zijn, zou ik vandaag denk ik nog altijd in het onderwijs staan. Ik zou nooit voor mezelf de keuze gemaakt hebben om weg te gaan uit het onderwijs. Maar als priesters ontvangt je natuurlijk uw zending en uw benoeming door de kerk, door de bisschop. En op een bepaald moment heeft de bisschop mij andere dingen gevraagd. Maar altijd dat vormende aspect is er altijd nog wel ingebleven. Dus ik heb altijd in het vormingswerk gestaan of in het vormingswerk voor parochieassistenten, pastoraal werkenden, permanente diakens. En tot op de dag van vandaag is het nog altijd mijn vreugde dat ik, al is het maar 2 lestijden per week, op het seminarie les kan geven. Omdat dat houdt voeling bij. En ook in de pastorale opleidingen verzorg ik nog altijd de kleine cursus moraaltheologie.
Ja. U zegt ja, als het aan mij had gelegen, onderwijs is eigenlijk het liefste wat ik doe. En kan u er de vinger op leggen? Wat spreekt er u zo in aan in het vormende aspect? Het feit dat u een positieve invloed kan hebben op het leven van mensen?
Oh, dat je, laat ons hopen, een positieve invloed, maar dat je mensen ook kan vormen in hun mens worden. Of dat je mensen ook kan een beetje mee op weg zetten, dat je hen voldoende kan aanreiken en voldoende kan wijzen op hun eigen mogelijkheden of hun eigen talenten om daarmee te werken, om daarmee door het leven te gaan. Ja, ik vind dat, de grootste betrachting van een leraar is dat zijn leerling groter wordt dan de leraar ooit. Ik vind dat fantastisch. Misschien is dat een rare vergelijking die dat ik maak, maar dat is het ouderlijke dat in mij is. Hè? Ook al zijn wij als priesters natuurlijk, hebben wij niet de vreugde of het voorrecht van ouders te zijn. Maar er is een verschil tussen ouders zijn en iets ouderlijk kunnen doen. Wel, iets ouderlijk kunnen doen, dat vind ik terug in het leraar zijn, in het begeleider zijn. Je kan zeggen van, ik wil mee zorg voor je dragen. Hè? Maar zoals ouders dat ook doen, op een bepaald moment moet je het loslaten. En gaan kinderen hun eigen weg. Onze kinderen zijn onze kinderen niet, wordt er vaak gezegd. En dat is de ervaring die vele ouders hebben. Dat vraagt heel veel van ouders. Hè. Ik ervaar dat ook. Hè. Ik heb, denk ik, hoop ik, veel meegegeven aan leerlingen. Wat zij daarmee doen, dat is hun verantwoordelijkheid. Maar ik heb het hen wel meegegeven. Ik heb ervoor gezorgd dat zij humaniora konden worden, meer mensen konden worden. En ik heb ook iets in dat rugzakje gestoken om onderweg te gaan. Maar ik hoop dat dat een goede was. Maar ik ben, dat is dan misschien ook raar, hè? Om het met een parabelwoord te zeggen. Hè? Je bent de zaaier en als je zaait, dan moet je vertrouwen dat de rest het wel doet. Hè? En dan moet je gaan slapen. En dan kun je natuurlijk zien hoe rijk de oogst is, dat is achteraf. Maar zaaiers zijn, hoeven de oogsters niet te zijn. Oogsters, dat is voor de toekomst. En dus als je aan de kant staat van het zaaien, dan zeg je van zaaien is een grote daad van vertrouwen. En het valt in de grond. Daar waar het valt, zal het wel op een of andere manier vrucht voortbrengen. Maar je bent niet diegene die ervoor zorgt dat het vrucht voortbrengt. Maar je moet wel zaaien. En overal zaaien. Zelfs we moeten niet ons grondje gaan zoeken waar we willen zaaien. We moeten overal zaaien. Dus ik heb er nooit een moment moeite mee gehad dat een aantal van mijn leerlingen, dat moslimleerlingen waren. Soms wordt daar problematisch over gedaan. Ik heb daar nooit problematisch over gedaan. Maar ik heb altijd wel mijn moslimleerlingen uitgenodigd om ook mee te werken aan de schoolpastoraal. En ze deden dat ook. Ze deden dat niet allemaal. Maar niet al mijn, tussen aanhalingstekens, gelovige of katholieke leerlingen deden ook niet allemaal mee aan de schoolpastoraal. Maar dat mee op weg gaan en dat heel dicht bij de mensen zijn daar waar ze en dat kunnen meegeven. Maar ja, eigenlijk is dat toch fantastisch zo. Dat geeft een heel aangenaam, vreugdevol gevoel.
Na het onderwijs heeft u een nieuwe zending gekregen?
Ja.
Ben ik goed mee? Pastoor van Vlierbeek daarna?
Ja, dan werd ik pastoor van Vlierbeek en ook dan weer in combinatie. Ik heb altijd een beetje combinatiewerk gedaan. Ik mocht dan meewerken op vraag van de toenmalige kardinaal. Kardinaal Daneels mocht ik toen meewerken aan een nieuw project rond vormselcatechese. er was toen een beetje in Vlaams-Brabant, want ik werd dan van Brussel naar een nieuw territorium gezonden, hè, Vlaams-Brabant. Er was in Vlaams-Brabant op dat ogenblik de omvorming van het vormsel in twee momenten, geloofsbelijdenis en vormsel. Enfin, er wordt in de pastoraal nog wel wat geëxperimenteerd. Hè. Dat moet ook kunnen, denk ik. En we moesten daar een nieuwe methode voor uitvinden. Zo, hè. Men moest, en met een aantal mensen in het vormingswerk in Vlaams-Brabant hebben we dat dan gedaan. Dat was eigenlijk heel aangenaam, want ik had een beetje de ervaring van de school. En ik werkte nogal graag catechetisch. Zo. En ja, dat was eigenlijk een mooie combinatie. Dat maakte dat mijn blik wat ruimer was dan de parochie. En dat ik zo ook een beetje ja, het vormingswerk binnen Vlaams-Brabant leerde kennen. En ook andere parochiegemeenschappen leerde kennen. Omdat je dan catechisten ging begeleiden en ging uitduidelijk maken wat precies de bedoeling was van de vernieuwing enzovoort. Ja, dat was een zeer intensieve tijd geweest, maar ook een zeer aangename tijd. Zo. En ja, het virus van het onderwijs zat daar dan ook nog altijd een beetje in. Zo. Ik denk dat ik daar enorm door gebeten ben. Zo. En ja, goed, dat was echt mooi.
Welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn in gesprek met vicaris-generaal van het aartsbisdom, Steven Wielands. Priester Steven, u heeft dan een tijd lang lesgegeven. Nadien bent u dan teruggekeerd naar de parochie waar u uw roeping en uw wijding ontvangen heeft. Hoe was die tijd?
De ervaring van Vlierbeek was ook mooi, hè? Dus ja, als pastoor, hè? Ja, leven met de mensen. Hè? En dan leer je als pastoor hoezeer je leven, dat was totaal anders dan in een schoolcontext, hè, hoezeer je leven verweven is met de sacramenten. Hè. Je leeft mee met de mensen dankzij de sacramenten. Nu, de priester en de pastoraal is zoveel meer dan sacramenten alleen. Maar een sacrament is altijd zo een tweede laagje dat je erop legt. Hè. Een sacrament is altijd, begint altijd heel menselijk. Kijk, er is nieuw leven, er is een kindje geboren. En hoe gaat je daar nu voor zorgen? Welke zorg wilt je daarvoor dragen? Er zijn een aantal mensen die zeggen, ja, we zouden daar toch bijzonder dankbaar voor willen zijn en we zouden dat kindje toch ook een plaats willen geven binnen de gemeenschap die de kerk is. Ja, dan ligt je daar een laagje bovenop. Hè. Het menselijke wordt dan door het sacrament gedragen en krijgt ook een goddelijk laagje zo. En dat is bij alle sacramenten zo. Sacramenten zijn momenten die heel dicht bij het leven staan en die krijgen daardoor een goddelijk laagje. Een sacrament is ook een teken van Gods liefde voor mensen. Dat God ons graag ziet. Wat zegt hij bij het doopsel? Ik zie u graag. Wat zegt hij bij het vormsel? Ik blijf u graag zien. Wat zegt hij bij het huwelijk? Twee mensen die elkaar graag zien, ik zie dat graag. Wat zegt hij bij de zieken die zich vaak eenzaam voelen? Ik zie u graag en ik blijf u nabij. Vaak is dat de laatste houvast van zieke mensen, van zwaar zieke mensen, dat er nabijheid is. Wat zegt hij in het sacrament van de biecht? Hij zegt net hetzelfde, ik zie u graag. Ondanks uw fouten en uw tekorten en alles wat dat misschien minder goed gelopen is in uw leven, ik blijf u graag zien. Ja, je kunt geen enkel sacrament duiden zonder het woordje liefde te gebruiken. Liefde van Gods wegen. En dat, die liefde van Gods wegen komt zo als een tweede laagje op het menselijke te liggen. Zo, hè. Want al die sacramenten staan op sleutelmomenten van het leven. Dus, en dat pastoraal duiden en daar pastoraal mee bezig zijn, ja, dat is diepe zin van het priester zijn. Hè. Je mag de priester niet herleiden tot louter sacramenten, maar je doet dat niet op het ogenblik dat die sacramenten als het tweede laagje worden. Want dat betekent dat je eerst het eerste laagje moet hebben. Je moet het gesprek hebben met mensen waarom ze hun kindje willen laten dopen. Je moet het gesprek hebben met mensen die elkaar graag zien waarom ze willen huwen voor de kerk. Je moet bij het afscheid van mensen, moet je bij de mensen staan om te luisteren. Wat is dat leven geweest? Hoe zal dat leven verder gaan in jullie? En dat zijn de rijke, ja, dat zijn de rijke momenten van het pastoor mogen zijn. Hè? Ik heb dat denk ik altijd in een heel klassieke zin van het woord gedaan. Bij de mensen zijn. Dus als ik in de parochie in Vlierbeek, ging ik ofwel te voet naar de mensen, ofwel met de fiets. En dat is het voordeel, met een auto kun je niet stoppen, want je moet zien wie er achter u loopt. Te voet kun je altijd stoppen. En met de fiets kun je afspringen. En zo kun je heel dicht bij de mensen zijn. Ik moest dat dan ook wel leren, dat ik altijd goed op tijd vertrok, als ik op afspraak moest zijn. Want je kwam dan iemand tegen, ja, dan moest je daar niet zomaar aan voorbij gaan. Ja, dat is eigenlijk het mooie geweest van mijn pastoor zijn. En tegelijkertijd toch ook de grote uitdaging van de zondagsgemeenschap. Hoe zal dat naar de toekomst moeten verder gaan? En ik weet niet of ik daar met grootste onderscheiding in geslaagd ben. Waarschijnlijk niet, want ik merk dat toch. Zolang er een priester is, wordt er op de priester beroep gedaan. En dat is ook normaal. Allee, dat is ook des mensen. Hè? Maar een grote zorg naar de toekomst is, aangezien we met minder priesters zijn, hoe kunnen we toch ook iets leggen in die plaatselijke gemeenschappen? Hoe kunnen die ook een zekere autonomie hebben? En in eerste instantie staat dat voor mij los van, dan moeten die mensen dat allemaal maar zelf gaan doen, wat de priester doet. Nee, nee. Wij mogen niet naar die eenvoudige oplossing gaan. De oplossing ligt erin dat iedereen in zijn eigenheid wordt gewaardeerd. Wij zijn een volk van God. En in dat volk van God zit er verscheidenheid. Daar zijn gedoopte mensen, daar zijn godgewijde mensen, religieuze noemen ze, daar zijn priesters. En die verscheidenheid, die vormt samen het godsvolk. En wanneer je die verscheidenheid niet waardeert, dan doe je iets af aan wat dat God bedoelt. En ik hou dus niet zo van... De kerk kan voort zonder priesters. De kerk zoals we die vandaag kennen, kan niet voort zonder priester. Maar de kerk is veel meer dan priesters alleen. En dat is denk ik vaak de vergissing die wij maken. Dat de kerk afhangt van de priesters. Dat is niet waar. Maar dat is niet waar. De kerk hangt af van het godsvolk, van de verscheidenheid van het godsvolk. En de priester heeft daarin een eigen rol te spelen. En moet die rol ook serieus nemen en moet die rol ook kunnen doen. Moet daar ook gelukkig in zijn. En dat maakt dat we in de huidige situatie van minder priesters, dat we moeten echt zoeken naar een manier om, opdat onze priesters gelukkig zouden zijn. Want anders moeten ze naar huis. Dan moeten ze naar huis om terug te zeggen, waar heb ik het eigenlijk om gedaan? En dat is zo, ja, dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Maar iedereen dat godsvolk heeft een eigen waarde. En ik moet niet jaloers zijn op een gedoopte, want ik ben het ook. Hè. En de gedoopte moet niet jaloers zijn op mij, omdat ik gewijd ben. Nee, wij zijn allemaal gedoopten. Ik herinner het paashomilie van onze aartsbisschop, zijn eerste paashomilie, waar hij zo heel sterk de nadruk legt op, wij zijn gedoopten. En als gedoopte mensen delen wij in de verrijzenis. En er is niks groter in ons geloof om in te delen, dan wel in de verrijzenis. Ja, we doen dat op een heel verscheiden manier en als priesters doen we dat als priesters, ja.
Als priesters doen we dat als priesters. Wat is het priesterschap dan?
Een heel bijzondere manier om verbonden te zijn met de mensen die samen het godsvolk zijn. Om de vreugde en de hoop, de angst en het verdriet van mensen te delen. Je weet dat, hè? In de kerk is daar heel veel discussie rond. Je hebt het algemene priesterschap, het priesterschap van iedereen in het godsvolk. En je hebt het ambtelijke priesterschap. Hè? De ambtelijke priester is ook de gemeenschappelijke priester. Dat is niet... Dus waar staan we eerst in? Hè? Dat is bijna een filosofische vraag. Wat is er eerst? Hè? Wel, eerst is er het gemeenschappelijke priesterschap. Het algemene priesterschap van de gedoopten. Dat is eerst. Als je niet gedoopt bent, kun je niet priester gewijd worden. Dus dat heb je eerst. Wat is dan het eigene van die priester? Ja, zal ik het nu eens met een straffen dat hij daar zijn leven aan geeft. Dat hij zegt van, ik wil daar van 's morgens tot 's avonds mee opstaan. Ik wil daar mee leven. Ik wil daar aan de zending binnen dat godsvolk, wil ik alle dagen trouw zijn. Op een heel specifieke, persoonlijke manier. En hij geeft daar waarschijnlijk heel veel voor op, ja? Maar hij krijgt daar ook enorm veel voor terug. En in de hedendaagse discussies gaat het heel vaak over wat de priester daarvoor opgeeft. Maar gaat het zelden over wat hij daarvoor terugkrijgt. En ik heb ooit eens gezegd, ik ga mijn leven nooit bouwen op iets wat ik niet mag, maar wel bouwen op iets wat ik wel kan. En dus ik mag, ik mag niet trouwen. Hè. Ik heb beloofd celibatair te blijven. Dat is een discussie en je kan daar inderdaad over discussiëren. Maar ik heb niet de keuze gemaakt om celibatair te zijn. Want die had ik ook kunnen maken. Ik heb de keuze gemaakt om priester te worden. Dat is mijn eerste keuze. Om in dat algemene priesterschap ook nog specifiek priester te zijn. En het gevolg daarvan, van die keuze, is dat de kerk mij vraagt vandaag om celibatair te zijn. Om er op een of andere manier ten volle te kunnen zijn voor die mensen. Met hart en ziel aan hen getrouwd. Dat is mijn belofte als priester zo.
Een zeer radicale navolging van Christus.
Ja, dat is een zeer radicale navolging van Christus. Maar dat heeft ook alles te maken met het geloofsinzicht, hè, met bijna de geloofszekerheid, dat hem volgen, ja, dat iets heel moois is. Hè. En dat kunt je ook als gedoopte en dat doet je ook als priester. En ik hoop echt dat we dat als priesters kunnen blijven doen. Dat wij volgers van Christus worden. En dat wij vanuit Christus leven. Dat wij ons leven vinden in hem. En wanneer ik dat zeg, zou je dat ook perfect kunnen zeggen van gedoopte mensen. Want die vinden ook leven in. Maar hun levensengagement is op een andere manier. En, allee, het is misschien het wordt een rode draad in ons gesprek, maar verscheidenheid is een absolute grondstof voor verbondenheid. Er is geen verbondenheid zonder verscheidenheid. Wel, zo, daarstraks zeiden we, wat spreekt u aan in het aartsbisdom? De verscheidenheid. Wat spreekt mij aan? Wel, in het godsvolk, de verscheidenheid. Maar laten we dat dan ook van elkaar waarderen. En laten we niet jaloers zijn op gij moogt dat of gij moogt dat. Het gaat er in de kerk meer dan alleen over wat je moogt doen. De priester mag niet meer doen dan de gedoopte. De priester mag het alleen anders doen. En in een bepaalde dienst voor de gedoopten. En dat heeft niet met meer of minder te maken. Dat heeft niet met een positie te maken. De dag van vandaag niet. De dag van vandaag is dat hoe dat je u binnen dat godsvolk thuis voelt. En dat vind ik, ja, ik vind dat wezenlijk belangrijk zo. Ja.
Het is weer tijd voor een stuk muziek. We spreken dadelijk graag nog verder.
Wij zingen van die wonderlijke nacht. De hemelkoren zongen voor de herders. Een kleine baby bleek de grote redder. Waar deze wereld zo op had gewacht. Hier u wijst een nieuwe weg, doet wat niemand had verwacht. De boodschap van de vrede werd het eerst gebracht. Aan de herders op de velden, aan de minsten van de mensen. U was met. Juist aan hen hebt u gedacht. Wij zingen van uw wonderlijke werk. Heer Jezus, vol van God, waren schapen zonder herder, aan de minsten van de mensen. U was er voor hen, juist aan hen hebt u gedacht. Leer ons groeien, Heer, in kleiner zijn. Leer ons meer. Dichtbij en u zet ons over.
Welkom terug, beste luisteraars in de kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met eerwaarde Steven Wielands, vicaris-generaal van het aartsbisdom. Ja, tot nu toe heb ik de indruk gekregen dat u heeft een groot hart voor de pastoraal, maar u heeft ook een zeer veelzijdige ervaring opgebouwd in de pastoraal. Zowel zorg voor ouderen, in het onderwijs, gewoon als pastoor onder de mensen. En nu bent u vicaris-generaal van het aartsbisdom. Nog één stap, denk ik, die we niet besproken hebben. U bent tijdlang vicaris voor het godgewijde leven geweest.
Ja.
Om de pastorale ervaring compleet te maken, eigenlijk.
Absoluut, ja. Dat was nog een beetje een missing link. En ik werd er een beetje door overvallen toen de toenmalige aartsbisschop, kardinaal De Kezel, mij vroeg om om zijn vicaris voor het godgewijde leven te worden. Ik had twee argumenten om het niet te doen. Ik was zelf geen religieus. Dat was toch een groot argument om het niet te doen. Maar de kardinaal zei mij dat hij dat wist. Ja, gelukkig dat hij dat wist, hè. En ik was ook geen vrouw, want we hadden een goede traditie in ons aartsbisdom. De verantwoordelijken voor het godgewijde leven waren vrouwen, omdat het de meerderheid van de religieuzen waar we vanuit het vicariaat voor het godgewijde leven zorg voor dragen, de meerderheid daarvan zijn vrouwelijke religieuzen. Dus het was een heel goede traditie die al lang overeind stond in het aartsbisdom om een vrouw verantwoordelijk te maken voor dat vicariaat. Maar goed, er is lange tijd gezocht naar iemand en er is niemand gevonden. En ik denk dat het bijna in een stadium van hopeloosheid was dat kardinaal De Kezel mij vroeg of ik zijn vicaris voor het godgewijde leven Nederlandstalig wilde worden. Maar ik heb dat aanvaard, zoals ik vele dingen heb aanvaard in mijn leven, omdat men het u vraagt. Had ik dat zelf gekozen? Nee. Ik heb u daar straks gezegd, als ik voor mijzelf had gekozen, had ik nog altijd voor de klas gestaan. Of was ik nog altijd leerlingbegeleider geweest. Maar men heeft mij, en dat is eigen aan uw priester zijn. De kerk geeft u een zending. De kerk vraagt iets van u. En als men het u vraagt, dan is het heel vaak over, moet je daarover nadenken. En dan denk ik, well, ik wil er toch wel een keer over nadenken. Maar eigenlijk wil ik ook meteen al ja zeggen. Want je vraagt het mij. En anders had je het mij niet moeten vragen. Als je dus niet had gezegd van we vertrouwen daarop, of dat, dan had je het niet moeten vragen. En als je er wel gaat over nadenken, je zegt ja, en je merkt en cours de route dat het jou niet ligt, moet je ook de eerlijkheid vinden en het vertrouwen vinden in de kerk om te zeggen, kijk, je hebt mij die opdracht gegeven, maar dat ligt mij niet, om die reden. En ik zou u willen vragen om mij een andere zending te geven. Maar initieel, als men u een zending geeft, moet je dat aanpakken. Dus ik kende de wereld van het godgewijde leven niet. En ik heb de eerste tijd heel veel tijd genomen om die te leren kennen. Hoe? Door contacten te leggen met gemeenschappen, door te luisteren naar het verhaal van mensen, door hen te ontmoeten op vormingsmomenten. En zo heb ik die groep mensen leren kennen en ook geluisterd naar hun nood. Wat is de nood? En vanuit die nood zijn wij een aantal initiatieven beginnen nemen, waar men nu, na 6 jaar, van zegt, ah, maar het is goed dat die initiatieven genomen zijn, dat stelt ons gerust naar de toekomst enzovoort. En ik denk dat mijn werk was niet af, want ja, zoals ik nog altijd voor de klas had kunnen staan, had ik nog altijd vicaris voor het godgewijde leven kunnen zijn. Maar toen de aartsbisschop mij vroeg om zijn vicaris-generaal te worden, toen heb ik natuurlijk met diezelfde gegevenheid meteen ook ja gezegd, ook al heb ik er nog even over nagedacht en hem nog wat vragen gesteld over hoe zien we dat precies enzovoort. Maar initieel was het ja. En heel snel kwamen we dan bij de conclusie, ja, als vicaris-generaal wachten u tal van nieuwe uitdagingen. Dus het godgewijde leven, hoe gaan we daar in de toekomst mee verder? We hebben daarover nagedacht en ik heb mijzelf nog een van september tot december, een goede ruime 3 maanden de tijd gegeven om te kijken naar hoe kan dit dan verder gaan, zoals de behoeften van deze tijd zijn. En dus heb ik op 31 december het godgewijde leven kunnen loslaten als vicaris, maar wel in die zin dat ik als vicaris-generaal Dat is het woordje generaal, duidt daarop. Hè. Generaal duidt niet op een positie die je hebt met een sterren en strepen, zoals in het leger. Maar generaal betekent dat je het algemene overzicht houdt. Wel, eigenlijk door het algemene overzicht te houden, zal ik zo af en toe toch nog wel eens een oogje werpen op hoe gaat het daar in het Godgewijde leven? En gaat dat daar goed? En ze weten dat ze op mij ook nog altijd beroep mogen doen. Er is geen bijeenkomst van religieuzen geweest, of ik heb hun gezegd, op vraag van een van de religieuzen heeft mij dat geleerd. Hè. Je moet ons graag zien, dan gaat dat allemaal goed komen. En ik heb iedere bijeenkomst met religieuzen besloten met, vergeet niet, uw vicaris ziet u graag. En dat was altijd een moment van bevrijding. Want wie elkaar graag ziet, die weet ook, problemen kunnen opgelost worden. En hoeven niet het einde van de wereld te zijn. En dus, ik heb dat ook gemeend. En nu, als vicaris-generaal, wordt het mijn opdracht, en dat is iedere dag nog groeien, hè, maar wordt het mijn opdracht om ze allemaal graag te zien. Maar ja, dan trekken ze een keer aan die mouw en aan die mouw. Dus er wordt nu wel wat op een andere manier beroep gedaan, maar het blijft hetzelfde. Het gaat over graag zien. Het is zoals God de mensen graag ziet. En wij mogen daarin een beetje gelijken op God. Graag zien, ja.
U zei, ik kende het Godgewijde leven niet. Intussen kent u het natuurlijk veel beter. Is er iets bijzonders dat u meedraagt van die tijd en van de ervaring dat u heeft opgedaan?
Wel, je zou het Godgewijde leven kunnen voorstellen als zijnde het is een barometer van het kerkelijk leven. Hè? In het Godgewijde leven ziet je een realiteit ouder wordend en kleiner wordend. Oké, dat is een vaststelling. Daar kan je niet naast en daar moet je ook niet naast. Maar je moet dan kijken, wat betekent het vandaag ouder worden en kleiner worden? Krimpen in aantal. Maar dat betekent niet dat je het Godgewijde leven moet opgeven. Al te vaak zegt men dan, dat zal eindigen. Hè? Ja, dat zal eindigen in de vorm zoals we die al zo lang gekend hebben. Mogen niet vergeten, van een 30-tal diocesane vrouwelijke congregaties langs de Nederlandstalige kant, van een 30-tal, daar zijn de meesten zijn daarvan opgericht de voorbije 150, 200 jaar. Ja, het is niet moeilijk om te zeggen, zoek de 7 verschillen tussen 200 jaar geleden en vandaag. Maar religieuzen zijn altijd wel een voorbode geweest van iets in de kerk. En dus, als je ziet wat die congregaties die 150, 200 jaar geleden opgericht werden, wat die hebben gedaan in onze samenleving, dan merk je dat de samenleving dat vandaag heeft overgenomen. Ziekenhuizen, ziekenzorg, ouderenzorg, kinderzorg, onderwijs. Wij kunnen het vandaag in onze samenleving niet bedenken zonder dat in dat verhaal een verhaal van religieuzen loopt. Ze zijn pioniers geweest in wat de maatschappij nu overgenomen heeft. Natuurlijk, ze waren toen met veel, ze waren toen groot in aantal, ze bouwden een patrimonium, ze zorgden daarvoor. Dat patrimonium dat hebben ze overgegeven. Als je naar vele scholen kijkt die ontstaan zijn vanuit congregaties, ja, die scholen zouden er niet zijn zonder dat die religieuzen dat hadden opgebouwd. Maar dat is een heel materiële kant van de zaak. Maar ze zijn oud geworden en ze kunnen dat allemaal niet meer. En oud worden betekent ook, ze zien vele mensen om hen heen, hun gemeenschappen worden kleiner. Er moet voor hen gezorgd worden. En wat is nog de zin van het Godgewijde leven? Wel, dat ze niet in hun dagelijkse bezigheid, niet in hun onderwijs, niet in hun zorg voor zieken of armen of eenzamen, maar wel in de manier waarop ze zijn, Godgewijd zijn. En ik denk, het einde van iedere religieuze congregatie is een contemplatief einde, een beschouwend einde, een biddend einde. En je moogt er zeker van zijn, vele van onze religieuze, en ik waardeer dat ten zeerste, vele van onze religieuzen zijn biddende mensen. En dat is ook de manier waarop ze een meerwaarde zijn voor onze kerk. Zij zorgen dat er in onze kerk een biddende groep mensen is die onze kerk op die manier graag ziet, die de kerkmensen steunt, we mogen dan niet vergeten hoeveel steun er uitgaat van het gebed. Hè? En dus dat Godgewijden dat vandaag als hun taak ook zien, dat valt alleen maar te waarderen. En ja, dat heb ik toch geleerd. En hier en daar zie je ook iets nieuw gebeuren in het religieuze leven. En dat is een klein kiempje. En het laatste wat je daarmee mocht doen, dat is dan nu gaan verpotten in een grote pot. Je moet dat laten kiemen. En je moet daar niet boven gaan staan, want dan gaat je meestal in de zon staan en dan krijgt dat geen zonlicht. En dat heeft dat allemaal nodig. Laat dat kiempje maar groeien. Het religieuze leven heeft in onze kerk een hoog laboratoriumgehalte. Daar worden nieuwe dingen gevonden. En dus waardeer dat maar. En nieuwe dingen moet je niet meteen vastpakken om dat zo toch nog een beetje aan u... Nee, laat het nieuwe nieuw zijn. En dan gaan er mooie dingen gebeuren. Ook nog in het Godgewijde leven, met minder mensen, in eerste instantie, maar ook toch weer met jonge mensen. Ben ik heilig van overtuigd. Dat is mijn grootste vertrouwen dat ik geleerd heb tijdens mijn jaren dat ik vicaris voor het Godgewijde leven ben geweest.
Priester Steven, de tijd is enorm snel voorbij gegaan. We zijn niet eens toegekomen aan uw dienstwerk als vicaris-generaal. Misschien een goed onderwerp om u in de toekomst nog iets over uit te nodigen. Misschien wel heel kort naar de luisteraars toe nog. Ja, wat is eigenlijk de plaats van de vicaris-generaal in het aartsbisdom? En ja, hoe zou ik zeggen, de band of de taak naar de aartsbisschop toe?
Ja, ik denk dat ik als... Een van de medewerkers van de aartsbisschop in zijn woning, waar hij leeft in Mechelen, dat ik een van de medewerkers ben die haast dagelijks contact heeft met de aartsbisschop. Dat wij over een aantal dingen kunnen praten, dat wij een aantal vragen die worden gesteld concreet kunnen beantwoorden. En wat ik ook zeg, van het is misschien goed dat ik u nog niet te veel vertel over wat de vicaris-generaal is, want ik ben eigenlijk nog maar in mijn stageperiode. Misschien moet je dat verhaal binnen een jaar of zo nog eens hernemen, omdat ik dan vanuit de ervaring van de universiteit, van de ervaring kan zeggen, dat is een vicaris-generaal. Maar ik ben er nu al heilig van overtuigd dat de vicaris-generaal iemand is die heel dicht bij de aartsbisschop, dat is ook zijn taak, heel dicht bij de aartsbisschop, een beetje kan kijken naar hoe gaan we zorg dragen voor de toekomst van de kerk. Je zou dat als vicaris-generaal op een zeer administratieve manier kunnen invullen, maar ik ben heel blij dat de aartsbisschop en ik zelf het daarover eens zijn dat dat ook een pastorale manier kan ingevuld worden. Maar wat dat dan is, dat moeten we gaandeweg ontdekken. Ook de aartsbisschop is nieuw in zijn taak. Ook de vicaris-generaal is nieuw in zijn taak en dat maakt het bijzonder. Want vaak is de vicaris-generaal diegene die de overgang maakt tussen aartsbisschoppen. Hij is de standvastigheid. Hij is degene die zegt van, de ervaring heeft mij geleerd en ik vertel daarover aan de nieuwe aartsbisschop. Maar in deze is dat dus niet mogelijk, omdat zowel de aartsbisschop als de vicaris-generaal op hetzelfde moment nieuw zijn geworden. Dus u kan zich voorstellen hoeveel ontdekkingen wij op een dag doen. Laat staan op een week, laat staan op een maand, en laat staan nu zijn we een paar maanden bezig. Ja, het is toch, en het blijft alle dagen nog nieuw, en dat maakt mijn geluk.
Priester Steven, heel hartelijk bedankt voor dit rijke, boeiende gesprek. We hopen u zeker in de toekomst nog eens te mogen ontvangen. Tot slot, ja, een vraag waar we bij Radio Maria wel vaker mee besluiten. De plaats van Onze Lieve Vrouw in uw leven. U bent ook rector van de Basiliek van Hanswijk, Onze Lieve Vrouw van Hanswijk.
Ja, ik ben opgegroeid in een kerk toegewijd aan Onze Lieve Vrouw. Ik ben mijn eerste benoemingen, waren twee van mijn drie parochies, waren... parochies die verwezen naar Onze Lieve Vrouw, Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen. Ik kwam terug als pastoor in Vlierbeek, dus terug Onze Lieve Vrouw. En toen ik geen pastoor meer was in Vlierbeek, kreeg ik de opdracht om rector te worden van de Hanswijk-basiliek, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Hanswijk. Dus ik denk niet dat zij mij achtervolgt, maar ik volg haar. En dat is de waarde van Maria, denk ik. Hè. Zij is volgens waardig, omdat zij zo helemaal in die menselijkheid staat. Hè. En zij helemaal ook... Ja, zij heeft ook wel die pastorale zorg, hoor. Merk, de bruiloft van Cana zegt de wijn is op. Kunt je er niks voor doen? En kunnen leven met het soms nogal kruwe antwoord van... Maar ook de aanwezigheid doorheen heel het leven. Hè? Ook al... Daar zitten heel kruwe momenten in. Hè? In de ontmoeting van Jezus met zijn moeder. Hè? Wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broeders? Allee, dat zijn zeer confronterende momenten. En dan toch nog zien dat zij op het einde de opdracht krijgt onder het kruis van moeder te worden van eigenlijk alle mensen. En moeder te worden van onze kerk. En dan denk ik vind dat zo... De zin die heel het verhaal van de Hanswijk-basiliek samenvat is: toon dat jij onze moeder zijt. Wel, wie is Maria voor mij? Zij heeft mij altijd getoond dat zij moeder is. Niet mijn moeder. Maria leert mij ook altijd spreken in het meervoud. Ze is onze moeder. En dat is zo een rijkdom. Dus ze heeft mij altijd achtervolgd. Maar uit eerbied zeg ik, ik denk dat ik haar gevolgd heb. En ik voel mij er ook. Dus ik ben nu al aan het uitkijken waar er nog Onze Lieve Vrouwen parochies zijn waar ik dan ooit naartoe kan. Zo, hè. Dat is, maar die zijn er nog wel, absoluut, ja.